Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde en het zevende vers van Psalm 144. Zo wordt in het land de handel ruim gedreven en welzalig is het volk dat dus gezegend. 6 en 7 van Psalm 144. Wij lezen het woord van God allereerst uit het boek Deuteronomium, in het daarvan het 33ste hoofdstuk. En we lezen daarvan de verzen 18 tot het einde. Deuteronomium 33, beginnend bij vers 18 en dan tot het eind van dat hoofdstuk. Daarna zullen we ook een gedeelte lezen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Eerst dus Deuteronomium 33 vanaf vers 18. En van Zebulon zeide hij: verheug u, Zebulon, over uw uittocht en Issachar over uw hutten. Zij zullen de volken tot de berg roepen. Daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren, want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen en de bedekte verborgen dingen van het zand. En van God, zeide hij, gezegend zij die aan God ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw en verscheurt de arm, ja ook de schedel. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar in het deel des wetgevers bedekt was. Daarom kwam hij met de hoofden des volks, zij verrichten de gerechtigheden des Heren en zijn gerichten met Israël. En van Dan, zeide hij, Dan is een jonge leeuw. Hij zal als uit Bazan voortspringen. En van Naftali, zeide hij, o Naftali, wees verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren, bezit erfelijk het westen en het zuiden. En van Aser, zeide hij, Aser zij gezegend met zonen. Hij zij zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in olie. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn en uw sterkte gelijk uw dagen. Niemand is er gelijk God, o Jeschurun, die op de hemel vaart tot uw hulp en met zijn hoogheid op de bovenste wolken. De eeuwige God zij uw woning en van onder eeuwige armen. En hij verdrijven de vijand voor uw aangezicht en zeggen verdelg. Israël dan zal zeker alleen wonen. En Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. Ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk verlost door de Heere, het schild van uw hulp. En die een zwaard is uw hoogheid. Daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen en gij zult op hun hoogten treden. En dan lezen we ook nog een gedeelte uit het zesde hoofdstuk van de eerste brief aan Timotheus. Daarvan lezen we de versen 6 tot en met 10. 1 Timotheus 6 vanaf vers 6. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbende zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Laten wij nu zingen uit de 37e psalm, het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. 37, het tweede vers. Thank you. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen vanavond weer verder lezen in het 49ste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek Genesis. Het hoofdstuk waarin ons verteld wordt wat Jacob op zijn sterfbed tot zijn 12 zonen had te zeggen. In de naam des Heren, door de geest der profetie geleid. We zijn toegekomen aan het 20ste vers. Daar gaat het over Aser. Genesis 49, vers 20. Van Aser zijn brood zal vet zijn. En hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Tot zover. Laten wij samen de Heer om zijn zegen bidden. Genadige en barmhartige God. We willen vanavond weer met elkaar gaan lezen in dat schriftgedeelte waar we verschillende keren al uw woord in gehoord hebben. Wat Jacob, de stervende patriarch, aan zijn zonen te zeggen had, omdat u hem daartoe opdracht gaf en omdat u hem daarbij ook door uw geest verlichtte. En omdat u de woorden in zijn mond lag, het waren zijn woorden, maar het waren toch eigenlijk uw woorden. En gij hebt daarmee niet alleen iets van het karakter van die verschillende zonen getekend, maar ook iets van de toekomst van hun nageslacht onthuld. En omdat het u behaagd heeft dat allemaal te bewaren in uw woord, omdat de Heilige Geest het niet alleen aan Jacob ingegeven heeft, maar omdat de Heilige Geest het ook Mozes voor de aandacht gebracht heeft toen hij dit alles opschrijven moest. En omdat degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor de bewaring van uw woord, door u er ook toe zijn bekwaamd en getrouw in gemaakt om ook dit schriftwoord te bewaren. En zo hebben we het vandaag nog, zo staat het nog in onze Bijbel, zo is het voor ons nog het onfeilbare woord van u. Zo mag het ook, want het is geen apocrief boek, het is een kanoniek boek en we geloven onvoorwaardelijk, althans zo behoort het, alles wat daarin vervat is. Heere, daarom mag het ook bepreekt worden. En mogen we daaruit het evangelie horen verkondigen naar zijn verschillende kanten. En dat hebben we al ontdekt als wij op de verschillende zegenspreuken letten. De ene spreuk is inderdaad een echte zegen, terwijl bij de andere spreuk de vraag zou kunnen opkomen, is dat wel een zegen, is dat niet veel eer een oordeel, lijkt dat niet veel meer op een vloek. Maar niettemin, Heren, in zegen en in vloek, in de aankondiging van het leven, maar ook de waarschuwing voor de dood, in de boodschap van het evangelie, maar ook in de boodschap van de wet, zullen we toch uw stem moeten leren horen. In zowel het een als in het ander spreekt gij. En we hebben het beide nodig. We hebben ook het woord voor vanavond nodig. De woorden gesproken tot Aser. Maar zijn wij dan zoveel anders dan Aser? Dus vinden we, als we eerlijk zijn, bij onszelf niet hetzelfde terug als bij deze zoon van Jacob? Heren, wij bidden om de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Wij bidden u om de leiding van uw geest. bij de overdenking van uw woord, in spreken en in luisteren. Wij willen u ootmoedig vragen, o God, of gij uw woord wilt toepassen aan ons hart. Laat het evangelie, laat het woord van u op een duidelijke, niet mis te verstaande wijze mogen worden vertolkt. Geef daartoe ook de woorden, Heere. Geef daartoe ook de mogelijkheid om de gedachten Gods weer te geven in mensenwoorden. Maar geef ons ook open oren, ontsluit ook onze harten. Geef ons een heilbegeerte, geef ons honger naar het woord. Als we zo naar de kerk kwamen, Heere, dan zijn we al gezegend, want dan hebt u al wat gedaan in ons leven. Als uw honger verwekt naar die woorden Gods, naar dat evangelie, naar die zaligheid. En als we niet met een honger in onze ziel naar de kerk kwamen, dan kunt u het alsnog werken, Heere. Neem dan ook weg alles wat ons in de weg zou kunnen staan, alles waar we zo mee vervuld kunnen zijn, alles waar onze gedachten zo mee bezet kunnen zijn, en dat kan van alles wezen. Heere, we sjouwen zoveel met ons mee, al de dagen van de week tot op de zondag toe. En dan kan de duivel er bijzonder ook nog gebruik van maken om ons met die dingen bezet te houden, zodat dat woord van u geen plaats bij ons heeft en ook niet krijgt. Bewaar ons daarvoor, keer die listen van Satan van ons af, Heere. En leg onze gedachten, al onze gedachten, bij jong en bij oud, bij mensen hier in de kerk, maar ook bij de kerktelefoon, gevangen onder de heerschappij van uw woord. Heere, zo moet het toch, willen we echt gezegend worden. Wil dat woord echt wat doen in ons leven, dan zullen we er toch allereerst acht op moeten slaan, zoals Lydia dat deed. En dat deed ze toen haar hart geopend werd, Heere. Dat moet toch ook bij ons allen gebeuren, voor het eerst en bij vernieuwing. Wilt u het dan geven? We zijn zo afhankelijk van u. Wat wij mensen ook allemaal kunnen doen, Heere, één ding niet. Eén ding kunnen we niet, kunnen we met elkaar niet, kunnen we bij onszelf niet, kunnen we elkaar ook niet geven. Dat is die ontsluiting van ons van nature gesloten hart, die opening van onze van nature blinde ogen. Dat kunnen wij niet. Daar is een godswerk voor nodig. Daar is een almachtig wonder voor nodig, Heere. Wilt u dat dan doen, u die machtig zijt om het te verrichten? En u hebt het bewezen. U hebt het bewezen toen u de ogen van de blinde opende. U hebt het bewezen toen u ook al zo menigmaal geestelijke ogen ziende gemaakt hebt. En mensen uit de duisternis in het licht hebt willen brengen. Heere, doe het ook aan ons. En laat zo uw woord ook niet ledig tot u wederkeren. Maar laat het doen alles wat u behaagt. En laat het voorspoedig zijn in datgene waartoe u het uitzendt. En het ook vanavond ook nog weer in ons midden laat uitzenden. Dat kan toch niet voor niets zijn, Heere. Dat zal toch niet ijdel zijn. O, als het van ons afhangt wel. Maar u hebt het toch verordend en u geeft het toch nog. O Heere, mogen we u dan bidden. Laat het ons tot zegen zijn. En niet alleen ons hier, als wij dit woord overdenken, maar wees u daar ook overal waar het evangelie mag worden gebracht. Heren, we beseffen dat de uitbreiding van uw koninkrijk en de komst van dat rijk en de verheerlijking van uw naam, dat allemaal er alleen zal zijn als gij werkt. En daarom willen wij het met dat gebed dat de zaligmaker zijn kerk geleerd heeft, ootmoedig en eerbiedig vragen. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En laat dat dan overal geschieden, o God, de komst van dat rijk. En laten degene die gij uitgezonden hebt, gesterkt mogen worden, aangegord, bekwaam gemaakt, getrouw gemaakt, om niet anders te verkondigen dan de wijsheid die ze eerst van u hebben geleerd, de wijsheid die van boven is. Maak zo uw weldaden heerlijk, ook in de wereld van onze dagen. De wereld van spanning en van zorg, van hoop, van ijdele hoop, van verwachtingen en ook van verwachtingen die ijdel bleken te zijn. Denk aan het volk Israël in spannende dagen, in dagen waarin de een datgene wat er nu gebeurt en waarover onderhandeld wordt toejuicht, terwijl de ander het in de grond van het hart afkeurt en afwijst. En zo is dat volk verdeeld, zo zijn trouwens ook de Palestijnen verdeeld. Heren, één ding is duidelijk, bij al die moeizame overleggingen van jaren en jaren, al die pogingen van politici, ze lopen tenslotte op niets uit. En de vrede zal er toch niet zijn, zolang Jeruzalem een lastige steen is voor alle volken, waar de volken zich aan vertillen, waar de volkeren door doorsneden worden. Zo hebt u het gezegd en zo zien we het ook. O God, geef gij vrede, maar dat zal heel nauw samenhangen met de komst van de Messias en met de komst van zijn rijk, met het wegnemen van het deksel dat op het aangezicht ligt. Doe dat, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 49, het derde en het vierde vers. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. 3 en 4 van Psalm 49.
Thank you.
Gemeente, we hebben met elkaar op twee van de zogenaamde slavinnenzonen gelet en wat Jacob op zijn sterfbed tegen hen had te zeggen. De eerste dan, geboren uit de slavin van Rachel, Bilha geheten, en daarna Gad, geboren uit de slavin van Lea, Zilpa. David volgt eigenlijk een wat merkwaardige orde als hij zijn zonen zegent. Hij doet dat niet op volgorde van leeftijd. Een enkele keer, in het begin wel, maar daarna raakt die orde, zouden wij zeggen, helemaal in de war. Want als hij vier zonen van Lea genoemd heeft, de oudste vier, dan gaat hij daarna verder met de nog twee andere zonen van Lea, die evenwel een hele tijd later pas geboren zijn. Zebulon en Issachar. En dan doet hij dat ook nog in de omgekeerde orde, niet in de orde waarin ze geboren zijn. En dan pas komt hij bij die slavinnenzonen, en dan zouden we mogelijk verwachten dat hij eerst de twee zonen van Bilha zou nemen, de slavin van Rachel, eerst Dan en Naftali. Maar nee, hij neemt eerst Dan en dan gaat hij over naar de oudste zoon van die andere slavin, van Zilpa, Gad. En dan komt Aser, ook weer van Zilpa. En dan pas komt weer die tweede zoon van Bilha. Een nogal vreemde volgorde, zouden wij misschien zeggen. Maar hoe we dat verklaren moeten, daar kan ik u ook niet wijzer in maken. In ieder geval, dit is duidelijk als Jacob over die twee eerste slavinnenzonen Dan en Gad gesproken heeft, dan heeft hij het over twee strijders gehad. Twee stammen, het gaat niet alleen over die zonen, hebt u begrepen, maar het gaat ook over hun nageslacht, over de stam die uit hen ontsproten is en over de geschiedenis van die stam. Dan en Gad worden allebei geroepen om te strijden. En ze zullen allebei ook werk doen in met name de tijd van de richteren, dat erop gericht is om het volk te bevrijden van de overheersing van de vijanden. We hebben dat gezien. Dan, die zal evenwel op een hele achterbakse manier strijden, als een slang, als een adder naast de weg, onzichtbaar, heeft hij zich verstopt. En als er dan een paard langskomt, dan springt dat beest vooruit en dan bijt hij in de achterbenen van het paard. Hij bijt het en de ruiter valt achterover. Dat is de methode, de strijdmethode van Dan, achterbaks, stiekem. Gad daarentegen zal met open vizier strijden. En het bijzonder mooie van Gad is ook dat in de geschiedenis van die stam openbaar komt dat als zij tot de strijd geroepen worden, en dat moet nogal eens in dat grensgebied waar Gad zijn erfdeel krijgt, in het Overjordaanse, waar iedere keer weer van die invallen van vijandige buurvolkeren plaatsvinden, als Gad de strijd moet aanbinden, dan doet hij dat niet op een eerlijke manier alleen, maar ook op een godvruchtige manier, op een afhankelijke manier. Dan doet de stam van Gad dat biddend tot de Heere, in afhankelijkheid van de Heere. En de Heere laat zich verbidden. En zo krijgt Gad onder de zegen van de Heere de overwinning. Dus die twee stammen, die eerste genoemde van de slavinnenzonen, zijn strijders. En dan komt Aser aan de beurt. Maar dan is het thema dat Jacob aanslaat totaal anders. Dan gaat het niet over strijd. Dan gaat het niet over een strijd, ook niet op een gemene strijd. Dan gaat het over heel wat anders. En als wij, zoals we dat wel vaker deden, naast de woorden van Jacob, de afscheidswoorden van de patriarch, de woorden van Mozes, de afscheidswoorden van de leidsman van Israël leggen, Deuteronomium 33, dan zien we ook nu weer een hele duidelijke overeenkomst tussen wat Jacob te zeggen heeft en wat Mozes over Aser te zeggen heeft. En dan gaat het, dat blijkt bij beiden, over aardse welvaart. Over rijkdom, over bezittingen, over olie, over ijzer, over koper, over brood, over lekkernijen. Daar gaat het over. En je kunt je afvragen, dan echt oppervlak gezien, is dat natuurlijk een zegen. En we zijn geneigd om te zeggen, ja natuurlijk, als iemand in die dingen deelt, dan is hij rijk gezegend. Dan heeft hij alle reden om dankdag te houden. En de Heere te erkennen voor zijn zegeningen. Maar in het licht van het geheel van de schrift, als dat nou hetgene is wat de Heere over je te zeggen heeft. En als dat dan ook alles is wat de Heere over je te zeggen heeft. Is het dan echt ook nog een zegen? Ik zei u al, we gaan eerst weer even terug naar het begin. Ik zei u al dat Aser de tweede zoon van de slavin van Lea is. En toen hij geboren werd, weliswaar dus niet uit Lea zelf, toen heeft Lea toch ook weer, net als bij die eerste zoon van Zilpa, de naamgeving voor haar rekening genomen. In Genesis 30 lezen we ervan, daarna baarde, in vers 12 lezen we dat, daarna baarde Zilpa Lea's dienstmaagd Jacob een tweede zoon. Toen zeide Lea, tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. En zij noemde zijn naam Aser. Of ze dus blij was, Lea, met dit kind. Met dit surrogaatkind. Met dit kind dat net als zijn broertje en net als dat andere kind uit die andere slavin eigenlijk zijn leven lang met de vraag gelopen heeft, wie is nou mijn moeder? De moeder uit wie ik geboren ben of de moeder tegen wie ik moeder moet zeggen? Die me aangenomen heeft en die me mijn naam gegeven heeft. Wie ben ik nou eigenlijk? Maar Lea was gelukkig. En Lea heeft dat ook tot uitdrukking gebracht. En ze heeft gezegd, tot mijn geluk, want de dochters zullen me gelukkig achten. De buurvrouwen zullen wel zeggen, nou die Lea die heeft nou toch al 6 kinderen. Ja, 4 van zichzelf en 2 van een ander. Maar het zijn toch wettelijk ook kinderen van haar. Die staat er toch maar goed voor. Die is toch wel rijk gezegend. En zo hoort ze de buurvrouwen al praten, als ze horen van de geboorte van dit kind. En zo heeft Lea haar vreugde beleefd aan dit kind, want ziet u, ze bleef op deze manier toch haar rivaal Rachel maar voor. Die kon haar toch maar niet inhalen. Zij had er nou tenslotte al 6. En Lea, Rachel bij die andere slavin, niet meer dan 2. Dus als Aser geboren wordt, dan wordt het thema van het geluk aangeheven. En dat neemt Jacob over. Zoals we dat wel meer gezien hebben bij de zegeningen van Jacob, is er soms heel duidelijk een aanwijsbaar verband met de naamgeving van die kinderen. Als Jacob Aser de beurt geeft en als hij Aser aan gaat spreken, dan heeft hij het ook over geluk. Geluk. Hij kondigt dat aan door te zeggen, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. En daarin bestaat dan eigenlijk Asers geluk. In brood, in vet brood. Brood van vette tarwe gebakken. En dat betekent dat op het grondgebied van Aser er goede kwaliteit tarwe zal groeien. En dat Aser in een vruchtbaar gebied zal mogen gaan wonen straks. Dat klopt ook wel, want ze krijgen hun woonplaats in de vallei van Jezreel. Tot op de dag van vandaag nog een heel vruchtbaar gebied. En ook een stukje ten noorden van die vallei van Jezreel zullen ze wonen. Ze zullen daar overvloedige oogsten kunnen binnenhalen. En de kwaliteit, zei ik al, van wat ze daar verbouwen is uitstekend. Zodat Aser niet alleen maar in staat is om vet brood te bakken en te eten. Maar daarnaast ook nog koninklijke lekkernijen te vervaardigen. En dat in overvloed, zodat niet alleen de stam van Aser daarvan genieten kan, maar hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Hij heeft zoveel, hij heeft meer dan genoeg voor zichzelf. Die stam kan ook nog wel wat aan een ander uitdelen. Ze kunnen wel wat exporteren. En daar zit mogelijk wel de gedachte van de handel ook nog in. En u voelt wel aan, Aser heeft het goed en Aser vermeerdert zijn aardse bezit. Aser leeft zo'n beetje in een paradijs. En daar voegt Mozes dan nog wat aan toe, wat helemaal in dezelfde lijn ligt. Ik ga nu naar het gedeelte waar we ook van gelezen hebben, uit het 33e hoofdstuk van het laatste boek van Mozes. Als laatste van de verschillende stammen noemt Mozes Aser in vers 24. Aser zij gezegend met zonen, staat hier, je kunt denk ik beter vertalen, onder de zonen. Aser zij gezegend onder de zonen. Hij zij zijn broederen aangenaam. Hij dope zijn voet in olie. Dus dat is bij die vette tarwe en die koninklijke lekkernijen ook nog weer een ander voortbrengsel uit de landbouw. De olijfbomen, de olijfgaarden die er in het gebied van Aser liggen, zullen overvloedige olijven voortbrengen en daar kunnen ze olie uitpersen. Een olie die in het oosten heel veel gebruikt werd voor allerlei doeleinden. Nu, ze zullen zoveel overvloed hebben uit die olijven, ze zullen zoveel overvloed hebben in olijfolie, dat Aser zelfs, om het maar zo te zeggen, zijn voet in dopen kan. Er is overvloed. En niet alleen dat, Mozes heeft het ook nog over delfstoffen. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn. Of dat nu delfstoffen zijn die uit de grond van het gebied van Aser opgedolven worden, of dat Aser vanwege zijn welvaart die hij door zijn akkerbouw heeft verkregen in staat is om ruilhandel te doen met volkeren in de omgeving, zodat ze tarwe kunnen exporteren en die metalen kunnen importeren. Maar in ieder geval is duidelijk dat ook deze metalen en alles wat ze daarvan vervaardigen weer op wijsheid, op weelde en op overvloed wijzen. Inderdaad, Aser is gezegend onder de zonen van Jacob. En ik zei al, zo is het ook gegaan. Dat is maar niet een woord dat Jacob gesproken heeft in de wensvorm en dat misschien nooit vervuld zou worden. Het is niet zo dat Jacob het zijn zoon gegund heeft en dat het dan maar verder moest worden gezien nog of het allemaal wel zo zou zijn. Nee, het is ook zo gegaan. Aser kreeg dat vruchtbare gebied in het noorden, niet helemaal in het noorden, maar dan toch wel in de richting van het noorden, die vallei van Jezreel, die vallei van Esdralon, zoals die ook wel genoemd wordt, dat vruchtbare gebied. En daar leefden ze ook betrekkelijk in vrede. Toen het over Gad ging vorige week, toen zagen we, ja, Gad woonde aan een grens. En ze moesten die grens bewaken. En ze hadden altijd te strijden. En ze moesten altijd mensen onder de wapenen hebben. Nou, dat hoefde Aser niet. Aser leefde in vrede in die streek, ver van de grenzen verwijderd. En voordat de vijanden in het gebied van Aser waren, moesten ze eerst al heel wat van het land Israël veroverd hebben. En dat gebeurde nou ook weer niet zo vaak. Zodoende konden die Aserieten zich echt op hun werk en op de toename van hun welvaart toeleggen. En ze konden in vrede leven. Nou, niet te versmaden. En misschien dat die andere zonen van Jacob, toen ze Jacob deze dingen tegen Aser hoorden zeggen, en misschien dat mensen uit de andere stammen van Israël, toen ze Mozes deze dingen tegen de stam van Aser hoorden zeggen, wel een beetje met jaloerse blikken in die richting van Aser hebben gekeken. Zo in de gedachte, nou, jullie komen er maar goed af. Dat is niet te versmaden wat Mozes en wat Jacob al eerder aan jullie toezegt. Want dat wil een mens wel. Vooruitkomen in de wereld. Rijk worden. aards bezit hebben, dat ook hoe langer hoe meer aangroeit. Dat wil een mens wel. In staat zijn om niet alleen brood te bakken of te kopen, maar ook nog eens af en toe koninklijke lekkernijen erbij. Dat wil een mens wel. Luxe dingen kunnen aanschaffen. En niet zoals dat in sommige gebieden en in sommige tijden moet en moest, elk dubbeltje omkeren voordat je het uitgeeft. Jullie hebben misschien wel eens oudere mensen horen vertellen, jongens en meisjes, van hun jeugd en hoe het toen ging. En hoe zorgelijk de situatie, vooral in grote gezinnen, toen was. En hoe je oma al heel jong mee moest helpen om de kost te verdienen voor het gezin. En hoe opa eigenlijk geen eens de gelegenheid had om een basisschool, een lagere school af te maken, omdat hij eigenlijk al zo gauw mogelijk aan het werk moest. En dan niet 4,5 dag in de week, maar 6. En niet 7 uren op een dag, maar 10 of 12. Nou, als je dan hoort wat Aser allemaal krijgt, en als je dan ook ziet wat wij vandaag allemaal hebben, dan kun je zeggen, gelukkig, het is niet meer zoals het toen was. Het is niet meer zo armoedig en zo gebrekkig. Nou kunnen jongelui allemaal hun gsm'tje kopen. En nu kunnen ze het abonnement ook nog wel betalen. En nu kunnen jongelui ook nog wel beleggen. Je hoeft je geld thuis niet meer af te geven wat je verdient. Als je een vakantiebaantje hebt, dan mag je dat ook allemaal voor jezelf houden. En meehelpen om je ouders te ondersteunen, dat hoeft helemaal niet meer. Vandaag de dag, de dagen van Aser zijn herleefd. En wij leven ook in welvaart. En het wordt al maar beter. Tenminste, als je niet in baan belegd hebt. Dan ben je je geld kwijt. Maar is het dat nou echt? Zit het daar dan in? Is Aser nou echt gelukkig? Lea zegt, tot mijn geluk. En de buurvrouwen praten erover. Maar de buurvrouwen praten wel eens meer. En wat de buurvrouwen te vertellen hebben is niet allemaal zo waardevol. Maar is het nou echt zo dat het geluk op deze manier komt? En dat de rijkdom en het aardse bezit en de luxe echt houvast geven? Dat je erop steunen kunt. Dat je ermee verder kunt. Ligt het geluk van een mens nou echt zoals Lea dacht in het hebben van een groot aantal kinderen? Of ligt het geluk zoals ze in Aser zijn gaan denken nou echt in het hebben van veel aardse goederen? En heb je het nou en ben je er nou als je land vrucht vette tarwe opbrengt en als je ijzer en koper onder je voeten hebt? Ligt het geluk daar nou in? Als je 2 of 3 keer in het jaar een dure vakantie kunt veroorloven. Het is, en dat zegt niet een mens, zomaar een mens, een nazaad van Adam alleen. Dat zegt niet een mens die uit de aarde aards is, maar dat zegt de Heere uit de hemel. Het is niet in de overvloed gelegen dat een mens leeft uit zijn goederen. Herinnert u zich waar ik nu uit citeer? De Heer Jezus heeft, en we vinden dat in het 12e hoofdstuk van Lucas, de gelijkenis verteld van de rijke dwaas. Naar aanleiding van het feit dat iemand naar hem toe kwam met de vraag, meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Er was een erfeniskwestie, er was ruzie over ontstaan en nou komt er een die zich verongelijkt voelt naar de Heer Jezus om te vragen, Heer, wilt u alstublieft scheidsrechter zijn? En zeg mijn broer dat hij nou echt de erfenis is, eerlijk deelt en dat ik ook mijn portie krijg. En dan zegt de Heer Jezus, dat doe ik niet, ik ben niet tot een rechter over u aangesteld, dan moet u maar op het adres zijn. Maar hij neemt wel aangeleiding in deze vraag, in deze vraagstelling, om die man en de anderen die eromheen staan te vertellen dat ze zich moeten wachten van de gierigheid. En dan zegt de Heer Jezus die woorden die ik zo pas citeerde, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij vertelt dan de gelijkenis van die man die zo'n goede opbrengst had. Het kon wel een aseriet zijn. Het kon wel iemand uit die stam van Aser, uit de vallei van Israël zijn, die op een gegeven ogenblik tot de conclusie komt, wat heb ik toch een geweldige oogst. En wat is het koren van de beste kwaliteit. En wat moet hij er nou mee? Ja, schuren bouwen om de voorraad op te slaan. En dan kan hij gaan rentenieren. Dan heeft hij de schaapjes op het droge. Dan is hij er. Zo redeneert die man. En de mensen zouden het met hem eens geweest zijn. Ja, die heeft het gemaakt. En Jezus zegt, heeft hij het nou gemaakt? Is hij er nu? Als nou in dezezelfde nacht zijn ziel van hem afgeëist wordt en hij eigenaar af wordt, voor wie zal het dan allemaal zijn? En wat heeft hij er dan nog zelf aan? Wat neemt hij er dan zelf van mee? Rijkdom is zomaar weg. Daar neem je ook niks van mee. Daar zongen we ook van. Psalm 49, dat gaat ook over zo'n rijke dwaas. Die de landen naar zijn naam noemt en die denkt, mijn huis zal eeuwig staan. Ja. En van kind tot kind gedurig overgaan. Hij heeft het land dat naar zijn naam genoemd is en dat zijn ogen streelt. Hij heeft dat als zijn rijkdom, zijn bezit, zijn vastigheid, zijn steun gaan beschouwen. Maar daar zit het niet in. Al denkt de mens in zijn verblindheid dat het er wel in zit. En al zijn wij met ons volk op het ogenblik in een situatie terecht geraakt en onze regering gaat er ons geweldig goed in voor, dat we het met de welvaart en met de extra inkomsten voor onze regering en met de grote opbrengsten van de belasting, en dat heeft elke oorsprong, dat we het wel zo'n beetje geschoten hebben. Als dat zo zou zijn, gemeente, dan zou er inderdaad toch wel heel wat geluk in deze wereld gevonden worden. Want welvaart is er, althans in de wereld, in onze omgeving, zeg maar. Maar zijn we nou met die welvaart en met die toegenomen welvaart van de problemen af? Of heeft de welvaart juist nieuwe problemen gebracht? En hebben we er allerlei moeite doorbij gekregen? Zijn er ooit wel eens zoveel overspannen mensen geweest als in onze welvaartstijd? Zijn er ooit wel eens zoveel mensen geweest van wie gezegd wordt, hij is burnt out, als juist in onze tijd? Zijn er ooit zoveel echtscheidingen geweest als in een welvaartstijd als de onze? Zijn er zo ooit wel eens zoveel mensen geweest die een psychiater nodig hadden voor hun problemen als juist in onze tijd? Gelukkig, tot mijn geluk, zoals Lea zei, Aser, je kunt je voet in olie dopen, man, overvloed zal je ontvangen. Gelukkig, ziet de wereld er nou zo gelukkig uit? Heeft het materialisme ons nou zoveel verder geholpen? Moet u eens letten op die geschiedenis van Aser. Hoe dat nou gegaan is in die stam. Dan kunt u zien dat de zegen van de welvaart ook zo makkelijk en zo snel verandert in een oordeel. Dat de zegen van de welvaart verandert in een vloek. Wat zijn de gevaren waar Aas erdoor bedreigd wordt? Dat vinden we in het boek Richteren, in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 5. Twee gevaren. Het eerste gevaar, en dat vinden we in het eerste hoofdstuk van de Richteren beschreven. Het eerste gevaar is dat een mens, en in dit geval de stam van Aser, met al zijn weelde en met al zijn luxe, is gaan vergeten dat God er is. Ze zijn gaan denken dat ze het zonder God konden doen. En dat ze aan God ook geen verplichtingen meer hadden. En dat ze zijn woord niet meer hoefden te gehoorzamen. Dat is het eerste gevaar en daar zijn ze in Aser niet aan ontkomen. Ik zal u dat straks hoop ik aantonen. En het tweede gevaar, en we vinden dat verderop in het boek Richteren beschreven. Het tweede gevaar dat Aas is dat Aser in al zijn welvaart en in al de luxe die ze zich kunnen veroorloven ertoe gekomen zijn om de naaste ook te vergeten. En de naaste te verwaarlozen. En te leven vanuit het beginsel, ben ik mijns broeders hoeder? Het eerste vindt u, zo zei ik al, in het eerste hoofdstuk van Richteren. Dan gaat het over de verdere verovering van het land Kanaan. Jozua is gestorven, maar alles is nog niet in bezit genomen. Het land is wel verdeeld, maar de verschillende stammen moeten nog zorgen dat ze het nu ook met de daad in bezit krijgen. Dat hoeven ze niet in eigen kracht te doen. De Heere die tot nog toe geholpen heeft, die zal ook verder helpen. Die zal met Israëls legers optrekken. Maar ze moeten nog wel aan de slag. En daarbij heeft de Heere gezegd dat ze dat land niet alleen moeten veroveren, maar dat ze ook de oorspronkelijke bewoners van het land moeten uitroeien. De Heer heeft zo lang geduld gehad met die goddeloze Kanaanieten en Hetieten en Ferizieten, dat de maat van hun ongerechtigheid nou vol is en de Israëlieten worden ertoe gebracht om Gods oordeel over die heidense volkeren te voltrekken. Als Aser zijn gebied moet gaan veroveren, dan staat ook Aser dus onder die verplichting. Dat ze het stamgebied dat hun toegewezen is, nu ook in bezit zullen gaan nemen. En dat ze de oorspronkelijke bewoners die ze daar zullen aantreffen, niet mogen laten blijven. Nou, wat lezen we in Richteren 1, vers 31. Aser verdreef de inwoners van Akko niet. Nog de inwoners van Sidon, nog Achlab, nog Achsib, nog Gelba, nog Afik, nog Rehob. Maar de Aserieten woonden in het midden van de Kanaanieten die in het land woonden, want zij verdreven hen niet. Dat is pure ongehoorzaamheid. Pure ongehoorzaamheid tegenover de Heere die zo uitdrukkelijk zijn bevel had bekendgemaakt. Maar ze doen net alsof God niks gezegd heeft. Of het nou in dat ene dorp is of bij die andere plaats. Ze laten de Kanaanieten rustig wonen en ze zetten hun tent daarop te midden van de Kanaanieten. En ze bouwen hun huizen daar te midden van de Kanaanieten. En ze doen er gewoon helemaal niets aan. Nou kwam dat meer voor dat de stammen ongehoorzaam waren en dat ze de Kanaanieten in leven lieten. Maar als u verderop leest in dat hoofdstuk, dan ziet u bijvoorbeeld van Zebulon, die voeren dat bevel van de Heere ook niet helemaal uit. Ze roeien die Kanaanieten niet uit. Ze laten ze wel wonen, maar ze maken ze wel schatplichtig. Ze onderwerpen ze wel. Dat doet Aser zelfs ook niet. Waarom niet? Het zou best eens kunnen wezen dat ze dat allemaal nagelaten hebben, omdat ze één ding voor ogen hadden. Toen ze daar dat land onder ogen kregen en toen ze daar zagen in welk gebied de Heere hen wilde laten wonen, toen hadden ze maar één ideaal. En dat is zo gauw mogelijk rijk worden. Zo gauw mogelijk de belofte, de toezegging van Jacob en van Mozes in vervulling zien gaan. En dan moeten de manschappen niet te lang onder de wapens blijven. Want dat zijn allemaal krachten die aan de landbouw en aan de toename van de welvaart onttrokken worden. Ze hebben een prachtig land geërfd en daar moeten ze op werken. En daar moeten ze alles uithalen wat erin zit. En zo bleef Gods bevel onuitgevoerd. En dat ze zichzelf op die manier al maar meer in gevaar brachten. En dat die Kanaanieten die daar maar vrij uit mochten blijven wonen, op den duur prikkels in hun zijden zouden gaan worden. En dat die Kanaanieten met de godsdienst die ze bleven aanhangen en beleiden, nu ook een geestelijk gevaar voor de ware dienst en de ware vroomheid in de stam van Aser zou blijken te zijn. Daar dachten ze niet aan. En toen is deze stam ook langzaam, maar zeker, helemaal in de geest en in de sfeer van de wereldgelijkvormigheid terechtgekomen. Omdat ze Gods bevel naast zich neergelegd hadden. U ziet, de verleiding van de rijkdom heeft ze ertoe gebracht om God te vergeten. En zijn geboden naast zich neer te leggen. En toen gingen ze ook hun tweede plicht verzaken. God liefhebben boven alles, zei de wet ook tot hen. En uw naaste als uzelf. Maar ze hadden God niet lief boven alles. En ze hadden hun naaste ook niet lief als zichzelf. Ze gingen ook hun naasten verwaarlozen. En ze gingen leven uit die mentaliteit van wat heb ik met mijn naaste te maken? Wat heb ik met die andere stammen te maken? Ben ik mijns broeders hoeder, hoe ik dat weet, uit het lied van Deborah in het 5e hoofdstuk van het boek Richteren. Er was een kritieke tijd in de dagen van het volk. De Kanaanieten hadden de macht gekregen. En die hadden heel wat aan zich onderworpen. Daar hadden ze in Aser zozeer de last nog niet van, maar in andere stammen wel. Bijvoorbeeld in Naftali. En in Zebulon. En toen ging de Heere verlossing geven. En hij gebruikte daarbij Barak. Dat was een andere Barak dan de Barak die nu in Camp David is. Maar Barak ging niet alleen. Die nam Deborah met zich mee. En de Heere gaf ze de overhand, de overwinning. En toen heeft Deborah daarna een lied gemaakt. En in dat lied heeft ze verschillende dingen opgehaald, hoe het gegaan is in die strijd. En hoe ze vanuit Naftali en Zebulon boden gestuurd hadden naar de andere stammen, ook in het noorden van Israël, onder andere Aser. En hoe ze ook Aser uitgenodigd hadden, opgeroepen hadden, gesmeekt hadden om aan de strijd tegen de Kanaanieten deel te nemen. En mee te doen in de verdediging van het erfdeel der vaderen. Maar toen de boden in Aser kwamen, toen gaven de Aserieten geen gehoor. Vers 17 van Richteren 5. Aser zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. En ze dachten, ze zoeken het daar in Zebulon en Naftali maar uit. We hebben hier ons werk, we hebben hier onze verantwoordelijkheden. We hebben hier onze landbouw, we hebben hier onze handel. En we kunnen ons niet bemoeien met de situatie van onze broeders. Ben ik mijns broeders hoeder? Ze verwaarloosden ook hun naasten. En ze dachten er niet aan dat de wet zegt. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Eigen belangen stonden duidelijk voorop. Eigen rijkdom en welvaart en rust was veel belangrijker. En die anderen telden niet mee. Ziet u nou, gemeente, heel duidelijk vanuit de praktijk, vanuit gegevens uit de schrift die helemaal uit de praktijk opkomen. Ziet u nou de gevaren van als het ons zo goed gaat, waar een mens dan zo gauw toe komt, Aser zei ons tot een waarschuwend voorbeeld. En niet alleen Aser, maar als we dan de lijnen in het Nieuwe Testament doorgetrokken zien, dan zie je daar precies dezelfde dingen en in nog scherper, nog duidelijker relief getekend dan in het Oude Testament. En dan hoor je Jacobus deze woorden spreken en we lezen hem, naast hij deze dingen gezegd heeft, welaan u gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten. En waarom? Omdat ze de naaste verwaarloosd hebben. Nog wel de naaste die op hun landerijen werkte. En de naaste die in hun schuren werkte. En de naaste die op hun erf werkte. Zie het loon van de werklieden die uw landen gemaaid hebben. Welke van u verkort is, roept God de Heere Zebaoth, hoort het. En als je rijkdom en je aardse bezit je alles is en de naaste je niks meer doet en zegt. Dan zegt God, uw rijkdom is verrot, ge hebt veroordeeld en ge hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. En daarom, de Heere brengt ze onder zijn oordeel. En we hebben dat gelezen, want Jacobus is nog niet de enige getuige die ons deze en dergelijke dingen zegt. Maar Paulus kreeg van de Heere opdracht om dezelfde woorden van waarschuwing te spreken. Zei het dan dat hij het anders formuleert, toch die rijk willen zijn, vallen in verzoeking, zie maar aan Aser, en in de strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. En vergeet die gelijkenis die ik zo pas al citeerde niet van die rijke dwaas. Woorden die vandaag denk ik toch een grote actualiteit hebben, gemeente. Ook binnen de zogenaamde gereformeerde gezindte, waar geld en goed een machtige rol zijn gaan spelen. En waar we onze eigen wegwijsbeurs hebben. En waar we onze eigen ondernemers hebben. Wat is er met het geestelijk peil gebeurd? Hangen die twee dan met elkaar samen? Ik zou het wel denken. Materialisme en geestelijke armoede. Geven we vandaag nog veel om onze naasten? Wat doen we voor onze naasten? Welke mensen dragen er nou doorgaans het meeste bij voor het onderhouden van de dienst des Heren? Welke mensen dragen er nou het meeste bij, percentsgewijze, voor de diaconie? Meestal mensen die het zelf ook niet al te breed hebben. Maar als het ons goed gaat, ik spreek natuurlijk in het algemeen, ik weet dat er gunstige, gelukkig, Godezijdank ook gunstige uitzonderingen zijn. Maar in de meeste gevallen, als het ons goed gaat en als maar beter gaat en nog weer een beetje beter gaat, dan gaat de hand op de knip. Hoeveel heeft de mens nou eigenlijk nodig om tevreden te zijn? Hoeveel heeft een kerkmens nou eigenlijk nodig om tevreden te zijn? Ze vroegen die, stelde die vraag eens aan een miljonair, aan Rockefeller. Hoeveel heeft de mens nou nodig om tevreden te zijn? En weet u wat hij zei? Nog net een beetje meer. En o, hoe bezwaarlijk, zegt het woord van God, zullen degenen die goed hebben ingaan in het koninkrijk der hemelen. Want het kleeft zo aan ons dat het ons naar beneden trekt. Gemeente, dat is de waarschuwing uit de geschiedenis van Aser. U zegt, is er dan van die stam niks anders te zeggen. Ja, toch wel. Dan denk ik nog even aan het begin. Aan die naam die Lea aan haar kind gaf. Aser noemde ze hem. En dat betekent geluk. Dat betekent gelukzalig, welgelukzalig. Zo noemde Aser dat jongetje. En ze voelde zich gelukkig. En die naam, geluk, gaf ze aan haar kind mee. Nou, afgedacht nog helemaal van wat Lea daar nou bij dacht en waarin zij nou het geluk zag. Afgedacht nog daarvan, daar hebben we het over gehad, maar afgedacht nog daarvan. Weet u wat er nou gebeurd is? Die naam van Aser, Aser is eigenlijk maar een heel gewoon Hebreeuws woord. Dat woord Aser, Asher, is in de Bijbel heel vaak gebruikt geworden. Ik noem u een paar voorbeelden. Welgelukzalig is de mens wiens zonden vergeven is. Aser is de mens wiens zonden vergeven is. Aser is de mens die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Daar hebt u iedere keer weer. En overal vind je dat in Psalm 1 en in zoveel andere psalmen. Vind je die naam van Aser terug. Wie is dat dan die zo Aser is, die zo gelukkig is, die wel gelukzalig gesproken wordt? Wie is dat? De mens die zijn voet in olie doopt en die zich dat kan veroorloven? De mens die koninklijke lekkernijen eet en levert? Nee, wel gelukzalig is de mens wiens zonden vergeven zijn. Wel gelukzalig is de mens die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Die. U zegt maar, dan zitten we op een ander spoor. Ja, natuurlijk zitten we dan op een heel ander spoor. Dan zitten we op een hoger niveau. Dan zitten we op het niveau van de geestelijke dingen. En daar ligt het, het geluk, het echte, het blijvende. En daar alleen ligt het, gemeente. Zijn er nou in Aser die ontdekking hebben gedaan? Dat moet wel, want Openbaring 7 vertelt ons dat er ook uit Aser 12.000 verzegeld zijn. En dat is niet gebeurd omdat ze aardse rijkdom hadden. En dat is niet gebeurd omdat ze hun voet in olie konden dopen. Maar die 12.000 verzegelden uit Aser, dat zijn in ieder geval allemaal mensen die geleerd hebben, mijn geluk ligt daar. Als ik de God van Jacob tot mijn deel mag hebben. En die dat gezocht hebben. En die dat ook gevonden hebben. Ze hebben ontdekt, mijn geluk ligt als mijn zonden vergeven zijn. En mijn ongerechtigheden bedekt zijn. En die dat hebben gezocht. En die daarvoor hebben geleefd. En die daarvoor ook offers hebben gebracht. En die daarvoor ook hun oude bestaan hebben leren kruisigen. En die het verkregen hebben. Ze zijn er geweest. Je vindt in het Oude Testament ook al een aantal aanduidingen van mensen uit Aser die toch iets van dat geheim gezien hebben. In de dagen van Gideon worden ze ook opgeroepen om mee te strijden. En dan zijn er uit Aser die wel gehoor geven. En die onder leiding van Gideon de strijd tegen de Midianieten aanbinden. Dan zijn er die zich wel bekommeren om het lot ook van hun naasten. En dan zijn er die wel zien dat er een strijd gevoerd moet worden in naam van en in opdracht van de Heere. En in de dagen van Hiskia lezen we ook van mensen uit Aser die het geheim hebben gevonden. Dan gaat Hiskia het Pascha vieren in Jeruzalem. En hij is zo ruim van hart dat hij niet alleen maar de mensen in zijn eigen land daartoe uitnodigt om met hem in Jeruzalem het grote feest van Israëls bevrijding te vieren, het Pascha, de uittocht uit Egypte, maar hij is zo ruim van hart dat hij ook in het noordelijke rijk, in het rijk van de 10 stammen, zijn boden laat uitgaan met de uitnodiging, geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. En die boden die ontmoeten her en der bespotting en verachting. Maar niet alleen bespotting en verachting. Als ze in Aser komen, dan zijn er in de stam van Aser die er naar luisteren. En die er gehoor aan geven. En van wie geschreven staat, en dan moet u maar eens zeggen of dat dan al niet heel dicht in de buurt komt van die 32e psalm waarin staat, welgezakzalig is de mens wie de zonden vergeven zijn. Dan staat er van die Aserieten die de uitnodiging om naar Jeruzalem te komen aanhoren en aannemen, dat ze zich verootmoedigden. Dat zijn mensen die zich voor God klein gingen maken. En wanneer doet de mens dat? Wanneer gaat een mens voor God op de knieën? Wanneer krimpt hij voor God in één? Wanneer voelt hij zich klein en nietig en onwaardig? Ja, juist. Als hij er erg in krijgt dat hij een verloren mens is. Een zondig mens. Die van genade en alleen van genade moet gaan leven. Ze verootmoedigden zich, want ze gingen ontdekken, ons geluk ligt niet in onze tarwe. Ons geluk ligt niet in ons koper. Ons geluk, onze zaligheid ligt daarin als God onze ongerechtigheden verzoent. En toen zijn ze graag naar Jeruzalem gegaan. En toen hebben ze daar het geslachte paaslam gezien. En toen hebben ze daar het bloed gezien. En daar hebben ze iets van dat wondere genadegeheim ontdekt. Mensen die zich gingen verootmoedigen. En die zo de ware rijkdom in God en het ware geluk in God hebben mogen vinden. En om dan verder maar niemand anders te noemen, gemeente, dan denk ik aan die vrouw van wie we nogal eens vaker gehoord hebben, uiteraard zeker in de kersttijd. Die oude vrouw, Anna. Weet u waar Anna vandaan kwam? De Heilige Geest laat het ons weten. Daar was Anna. Een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Uit de stam waar ze koninklijke lekkernijen aten, maar daar had Anna niet zo'n trek meer in. Want we lezen van haar, ze was een weduwe van omtrent 84 jaar en ze week niet uit de tempel met vasten en bidden. De banketbakker verdiende er niks meer aan, aan deze Anna. Ze ging vasten, net als die mensen die eerder uit de stam van Aser waren gekomen, die zich verootmoedigden. Zo ook deze vrouw. En waarom deze dat? Gemeente, er was een andere honger in haar ziel gekomen. Honger naar het woord. Honger naar het woord dat eens vlees zou worden. De zaligmaker. En hem verwachtte ze. En naar hem ging haar hart uit. En om hem en om zijn komst bad ze. Vasten en bidden. En zo was ze in de tempel te vinden. Zo was ze bij God gaan wonen. Omdat haar hart zo naar God uitging. Ze had geen makkelijk leven gehad. Ze kwam weliswaar uit Aser. Maar aards geluk heeft ze niet veel gehad. 7 huwelijksjaren en daarna weduwe. En tot in hoge ouderdom weduwe gebleven. 84 jaar is ze nu. Maar gekenmerkt door de honger en de dorst naar Gods gerechtigheid. En van het aardse geluk had ze maar zo'n beetje afstand genomen. En als zij met de buurvrouwen gepraat heeft, dan heeft ze gezegd, meisjes, daar zit het niet in. In aards geluk. Waar dan in, Anna? Dat we de God van Jacob tot ons deel hebben. Dat mag je wel zeggen als je 84 bent, hè? Dat mag je wel zeggen tegen een ander en tegen degene die jonger zijn. Kunt u het zeggen op uw hoge leeftijd? Dat dat de keus van uw hart is? En dat u het daar hebt zien liggen? En dat u het daar hebt gevonden? De God van Jacob tot haar deel. En ze is nooit zo gelukkig geweest. Al was ze dan uit Aser. Ze is nooit zo gelukkig geweest. Dan toen ze dat kind zag. Die in die uren daarbij komende. Heeft insgelijks de Heere beleden. Toen zag ze hem. En toen zag ze dat God waarachtig is en dat hij zijn belofte niet alleen maar spreekt, maar ook vervult. Dat hij doet wat hij gezegd heeft en hij doet het ook in Anna's leven. Daar ligt het geluk. Gemeente, daar ligt het nog hoor. Daar ligt het nog voor mensen van 84 en voor kinderen van 4 jaar. Daar alleen ligt het. Dat zijn de zalige mensen, de gelukzalige mensen. De armen van geest, die treuren, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die rein van hart zijn. Jezus, Jezus, de mond der wijsheid en der waarheid zegt, zalig zij, zalig zij. Gemeente, kennen wij dat geluk? Zijn wij zo ook aserieten? Om het maar eens zo te zeggen in geestelijke zin, nee. U kunt hebben wat u hebt. En u kunt er nog bij krijgen wat u misschien nog zou willen hebben. Maar u mist het voornaamste. En u moet het straks toch allemaal achterlaten. U bracht niets mee toen u op de wereld kwam. Zo'n baby brengt niks mee. Zo zijn ze vuistjes. En als die weggaat, dan neemt hij ook niks meer mee. Als de dood komt, dan blijft alles achter. En je kunt er ook niet mee voor God verschijnen. Dat weet u uit een andere gelijkenis. De rijke man. En Lazarus. Wie was nou beter af? Ja, die rijke man natuurlijk, ja. Ja. Echt waar. Die leefde elke dag overdadig en prachtig. Misschien kwam die ook wel uit Aser. En Lazarus, die had geen eens vrienden. Die had honden die zijn zweren kwamen lekken. Die had honger. Die kreeg niks, ook al lag hij aan de poort vlakbij, dat paleis van die rijken. Maar Lazarus betekent God helpt. En Lazarus had dat in zijn leven ondervonden. Je zou zeggen, had hij dat nou in zijn leven echt ondervonden? Waarom liet God hem daar nou zomaar liggen dan? Waarom gaf God hem dan toch niet een beetje herstel? Waarom stuurde God niet een goede dokter naar hem toe om zijn zweren te genezen? En waarom stuurde de Heer niet iemand naar hem toe die hem opnam en die hem verzorgde en die hem te eten gaf, zodat hij niet van de honger hoefde om te komen? Helpt God nou echt? Gemeente, heeft de Heer hem niet geholpen toen de Heer zijn engelen bevel gaf om de ziel van Lazarus binnen te brengen en in de schoot van Abraham te leggen? Daar eindigt het van Lazarus. En die rijke man, u weet waar hij zijn ogen op sloeg. In de pijn. Rijkdom doet geen nut ten dage der benauwdheid, staat er in Spreuken en het is waar. Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En dat wist Anna. U ook. Amen. Wij zingen uit Psalm 146, het derde vers. Er was goed af, en dat is nog waar ook, want het volk dat zo gezegend wordt, dat is inderdaad gezegend. Dat komt ook allemaal van u. En als u het vandaag aan ons geeft, heren, dan zullen we het ook inderdaad als een zegen mogen zien, maar het is tegelijkertijd ook zo'n strik. En dat hebben ze in Aser ondervonden, en tot hun schade en tot hun schande hebben ze dat ondervonden. O God, wilt gij ons geven dat we de dingen op de juiste waarde schatten. En dat we toch de orde niet omkeren. En dat we het maar bedenken en steeds maar weer bedenken zullen dat gij gezegd hebt waar uw schat is. Daar zal ook uw hart zijn. Laat onze schat dan niet op aarde zijn, heren. En laten we het daar niet zoeken, het ware geluk en nog minder de zaligheid. Laten we het bij u zoeken. Geef dat niemand van ons, of hij nou wel gesteld is of misschien wat minder heeft, of misschien aan de onderkant van onze samenleving hangt. Geef dat niemand zich zal verkijken op het aardse goed, maar dat niemand rust zal hebben voor u. Dat weten mag ook voor zichzelf de God van Jacob tot zijn deel te hebben in het hachelijkst lot. Zijn hoop op de God van Jacob te vestigen. En ook in dat allerhachelijkste lot, heren, als een mens voor u moet verschijnen. Als de rechter van hemel en aarde recht gaat spreken. Als het dan maar zo mag zijn, heren, dat we u tot ons deel hebben. Hier op aarde geleerd om dat te zoeken en niet te rusten voordat we het vonden. Om het dan ook in die dag der dagen, als we sterven of als gij wederkomt, Heere Jezus, te mogen ondervinden dat het zo eeuwig waar is. Als u zegt, wel gelukzalig is de mens wiens zonden vergeven en wiens ongerechtigheid bedekt is. Dat is het. Mag het dat voor ons allemaal zijn en geeft dat de prediking van vandaag daaraan dienstbaar mag wezen, heren. Wees met ons. Denk aan een ieder van ons. Draag en spaar ons waar onze weg ons ook heen voert. En wat onze taak zal zijn. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Geef ons uw geest. En leid ons door uw geest om Jezus wil. Amen. Psalm 62. Het zevende vers, 62, het zevende vers. dat dan heen in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.